Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om Hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen.
Goedemorgen. Jezus overwinnaar. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is Pasen, het is feest. Wat goed om dit zo samen te vieren. En dit is misschien niet het eerste moment deze week dat je stilstaat bij Pasen. Afgelopen donderdag stonden we landelijk stil bij Pasen. Het jaarlijks terugkerende evenement, The Passion, de muziek. Spektakelstuk kan je wel zeggen. Met bekende Nederlanders die het paasverhaal naspelen. En dit jaar, ik weet niet wie heeft gekeken, afgelopen donderdag, ja, veel hebben dat meegekregen. En dit jaar stond het thema centraal, ik geloof in jou. En het spektakelstuk eindigde natuurlijk met Jezus die op een gebouw stond en die zong dat, ik geloof in jou. Het eerste wat ik dacht, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Dat Jezus tegen jou en tegen mij moet zeggen dat Hij in jou en in mij gelooft. Het gaat er juist om, niet dat Hij in jou gelooft, maar dat wij in Hem geloven. De schrijver Kluun, de verteller van dit jaar van The Passion, die maakte het nog heel duidelijk aan het einde dat het niet uitmaakt of je letterlijk gelooft of de opstanding echt gebeurd is. Het is gewoon een mooi, inspirerend verhaal. Maar alles valt of staat hiermee. Of het echt gebeurd is. Leuk dat iemand in mij gelooft, maar kan ik in Jezus geloven? Kan ik op Hem vertrouwen? Want als Hij uit de dood is opgestaan, betekent dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat er eeuwig leven is. Is dat waar of is dat niet waar? Jezus is niet naar de aarde gekomen om mensen te inspireren. We hoorden het net al bij de Bijbellezing. Het is een boodschap van redding. Hij is naar de aarde gekomen om mensen te redden. En dat heeft Hij gedaan door zijn leven te geven aan het kruis. Door te sterven en weer op te staan uit de dood. Daarom is het de vraag, dit verhaal van de Passion, dit verhaal van Pasen, is het echt gebeurd? Geloven we dit? Volgens Paulus is het echt gebeurd. Paulus, de bekende apostel die met zijn brieven ongeveer verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van het Nieuwe Testament. En Trea noemde het al, dit wat we net hebben gelezen was zijn eerste preek. Hij was in de synagoge en er werd gevraagd, wilde er iemand nog iets zeggen? En Paulus stond op. En als je aan Paulus vraagt om te preken, waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over de opgestane Jezus. Dat hij waarlijk uit de dood is opgestaan. Daar legt hij de nadruk op. En hij noemt drie dingen. Hij heeft het eerst over de verschijning van Jezus. En daarmee geeft hij bewijs uit het verleden. Vervolgens heeft hij het over de vervulling van Gods belofte. Daarmee geeft hij hoop voor de toekomst. En vervolgens heeft hij het over vergeving van zonde. En daarmee geeft hij kracht voor vandaag. We lezen dus als eerst dat hij hem probeert uit te leggen dat dit verhaal van de opstanding geen mythe is. Omdat het feitelijk is gebeurd. Afgelopen donderdag mochten we op de basisschool van mijn zoontje ook het Pasen vieren. En we zongen allerlei kinderliedjes die te maken hadden met Pasen. En een van die liedjes die we zongen was het liedje van Ellie en Rickert. Het bekende christelijke muzikale duo. En dat was het liedje De Steen is Weg. Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg, foetsie. En je weet een beetje hoe dat gaat met de kinderen. Maar de vraag is, waarom is de steen weg? Waarom is die weggehaald? Was dat nodig voor Jezus om naar buiten te kunnen? We lezen verder in de evangelie dat Jezus in zijn nieuwe opstandingslichaam, dat hij op bezoek kwam bij zijn discipelen en dat hij door de muur heen ging. Blijkbaar kon hij door muren heen. Hij had het niet nodig dat de steen werd weggerold om naar buiten te kunnen. In het Matthäus-evangelie dan lezen we dat de engel, toen de vrouwen bij het graf kwamen, dat de engel de steen wegrolde. Niet zodat Jezus naar buiten kan, maar zodat zij naar binnen konden. De steen is weg zodat wij naar binnen kunnen om te kijken en te zien met eigen ogen. Het graf is leeg. Hij is echt opgestaan. Het is echt gebeurd. Paulus onderschrijft dit en hij presenteert de opstanding als een feit. En hij zegt dat Jezus is verschenen na zijn opstanding aan verschillende mensen. In vers 30 en 31. God heeft hem opgewekt uit de dood. En gedurende vele dagen is hij verschenen aan degenen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken. En die nu onder het volk van hem getuigen. Hij heeft het over de discipelen van Jezus. Zij waren ooggetuigen. Zij hebben het gezien. En dan zou je denken, ja natuurlijk, zij zijn zijn leerlingen. Natuurlijk zouden zij dat zeggen. Maar in een van de brieven van Paulus die hij later aan de christenen in Korinthe, een stad in Griekenland stuurt, daar noemt hij dat er naast de discipelen van Jezus ook nog eens zo'n 500 mensen zijn geweest die Jezus hebben gezien na zijn opstanding. Dus daar staat, hij verscheen aan Kefas en Petrus en vervolgens aan de 12. En daarna aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. En enkele zijn er gestorven, maar de meeste die leven nu nog. Oftewel, hij zegt daarmee, als je mij niet gelooft, ga het navragen. Die mensen waren vroeger ook niet gek. Die wisten ook wel dat het niet normaal is dat er mensen uit de dood opstaan. Maar het is echt gebeurd en je kan het navragen aan mensen die daarover kunnen vertellen. Als één iemand nou zou zeggen dat hij is opgestaan uit de dood, ja, dan snap ik dat je twijfelt. Maar als 10 mensen het zeggen, als 100 mensen het zeggen, als 500 mensen het zeggen, dan is het op zijn minst het onderzoeken waard. Maar we houden eigenlijk niet zo van feiten. Feiten zijn confronterend. Want die bepalen ons bij de werkelijkheid. Ook als de werkelijkheid anders is dan we eigenlijk zouden willen. En Paulus is daar een schoolvoorbeeld van. Als er iemand was die niet wilde dat het christelijk geloof waar was, was het Paulus wel. Paulus was een Jood, een strenge Jood, een Farizeeër. En hij vervolgde christenen. Als Jood geloof je niet dat een mens God kan zijn, de zoon van God. De Romeinen en de Grieken geloofden dat misschien wel, maar Joden absoluut niet. Wat was er voor nodig voor zo iemand als Paulus om 180 graden te draaien en zich te bekeren en tot de conclusie te komen, Jezus is echt opgestaan. Hij had een ontmoeting, een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En hij is 180 graden gedraaid. En hij geloofde. En hij was bereid om zijn leven ervoor te geven. En hij niet alleen, zijn discipelen ook. Zouden ze dat doen als ze wisten dat het een zelfverzonnen religie zou zijn? Historici hebben moeite om te verklaren hoe het kan dat de kerk zo groot is geworden in zo'n korte tijd. En dat het gegroeid is onder de Joden die dit absoluut niet zouden geloven. En toch is het zo. En dan is misschien wel de allerbeste verklaring, de meest absurde verklaring. Namelijk dat het echt gebeurd is. En ik weet dat dit niet past in ons wetenschappelijk wereldbeeld. Want mensen staan niet zomaar op uit de dood. Maar een wetenschappelijke mindset maakt ook dat je open staat en op zoek bent naar de waarheid, hoe absurd die ook zou kunnen zijn. Wij zijn er heel goed in geworden om het geloof te reduceren tot een persoonlijke beleving. Want iedereen is toch vrij om te geloven wat hij of zij wil, zolang je mij er maar niet mee lastig valt. Ja, toch? Als het jou aanspreekt, als jij het mooi vindt, prima, geloof het lekker. Het is niet meer de vraag, is het waar? Nee, het is nu eigenlijk de vraag, past het bij mij? Spreekt het mij aan? Wat vind ik ervan? Maar geloven gaat verder dan jouw persoonlijke voorkeuren en verlangens. Want anders zou jouw geloof alleen maar een afspiegeling zijn van jezelf en hoe je nu bent. Geloven gaat om iets wat groter is dan jijzelf. Een realiteit die je zelf nooit had kunnen bedenken. Zoals een opstanding bijvoorbeeld. In een tijd waar het vooral gaat over wat goed voelt, is het dus ook goed om na te denken of het aannemelijk is om te geloven dat dit misschien wel echt is gebeurd. Om Jezus te ontdekken. Niet zoals jij wil dat hij is, maar om wie hij werkelijk is. Dit was het eerste punt van Paulus. Het is waar gebeurd. De opstanding is geen fabeltje, maar een feit. En vervolgens gaat hij naar zijn volgende punt. En spreekt hij over de belofte van God aan onze voorouders. Dat zijn dus de voorouders van zijn publiek, de Joden. Welke belofte is dit? Waar heeft hij het over? Nou, er zijn heel veel beloftes die in het Oude Testament staan. Die gaan over de Messias. Dat er iemand zal komen die alles recht zal zetten. Die alles nieuw zal maken. Al die beloftes hebben één ding met elkaar in gemeen. Dat ze gaan over Jezus en dat ze gaan over de toekomst. Ze gaan over de toekomst. Alles wat beloofd is over een eeuwig leven, over een God die al het onrecht uit deze wereld weg zal vagen. Al die beloftes worden werkelijkheid in Jezus en met name in zijn opstanding. God is zijn belofte nagekomen. Jezus is gekomen. Wij kennen niet de weg uit het graf, maar hij wel. En door hem mogen we eeuwig leven hebben. Dat is het goede nieuws. Er is ook slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat we nog steeds doodgaan. Hij neemt de pijn van het sterven namelijk niet weg. Dat is ongemakkelijk om daarover te praten. 2 jaar geleden had Sire een campagne. Een campagne over de dood. En dit was de slogan. De dood. Praat erover, niet eroverheen. Dit is namelijk een onderwerp waar we het niet graag over spreken. Het is taboe, daar heb je het niet over. Je wil de sfeer niet verpesten. En we weten niet zo goed wat we ermee aan moeten. Dat het leven eindig is. Is er wel of geen hiernamaals? Hoe kan ik dat weten? Hoe ziet dat er dan uit? Dat is eigenlijk een onderwerp waar we liever ver van weg blijven. En in deze campagne hadden ze het over dooddoeners. En dooddoeners, dat waren opmerkingen die het gesprek over de dood in de weg zaten. Om eigenlijk het een beetje af te ketsen. Een aantal van die dooddoeners waren bijvoorbeeld dit. Kunnen we het over iets gezelligers hebben? Of misschien ook wel fijn om er even niet mee bezig te zijn. Of als misschien een goede vriend is overleden, dat iemand dan zegt, gelukkig was het geen directe familie. Of als je oma is overleden, ach, op zich wel een mooie leeftijd. En de allerergste van allemaal is, gecondoleerd en tot maandag. En dan vraag je je misschien af, waarom zeg je dit? Het is Pasen, we vieren toch het leven. Moeten we nu de feeststemming inruilen voor een grafstemming? We hebben Goede Vrijdag toch al gehad? Ik zeg dit, omdat als we niet oppassen, maken we van Pasen ook een dooddoener. Nou ja, gelukkig is er leven na de dood, hè? Als we de dood niet serieus nemen, kunnen we de opstanding ook niet op waarde schatten. Er is namelijk geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Er is geen opstanding zonder de dood. Pasen is het resultaat van Jezus die juist de confrontatie is aangegaan met de dood. Omdat de dood onvermijdelijk is. En als jij niet vrijwillig de confrontatie aangaat met de dood, dan gaat de dood onvrijwillig de confrontatie aan met jou. Toen ik 13 jaar oud was, werd ik zelf onvrijwillig geconfronteerd met de dood van mijn vader, die plotseling overleed aan een hartinfarct op 44-jarige leeftijd. Van de een op andere dag was ik vaderloos. En daar heb ik iets geleerd wat eigenlijk geen tiener zou moeten leren op die leeftijd. Namelijk dat de dood constant op de loer ligt. Het is dichterbij dan dat je denkt. En ik heb geleerd dat de dood afschuwelijk is. Dat het niet natuurlijk is dat we doodgaan. Het is niet zoals het hoort. En dat proberen we vervolgens te romantiseren met dooddoeners. In de trant van, hij heeft toch een mooi leven gehad. Hoe mooi we het ook proberen te laten klinken, uiteindelijk moeten we erkennen hoe vreselijk het is dat het leven hier op aarde eindig is. En voor veel mensen leidt deze realisatie van de eindigheid van het leven tot een soort, ja, pluk de dag mentaliteit. Leef zolang het kan. Leef alsof het je laatste dag is. Morgen kan het voorbij zijn. Maar als we dit doen, dan steken we eigenlijk onze kop in het zand. En praten we niet over de dood, maar eroverheen. En dan missen we de betekenisvraag. Als het leven zo kwetsbaar is, als de dood op de loer ligt, wat heeft het dan allemaal voor zin hier op aarde? Wat geeft jouw leven zin? Het zijn uiteindelijk niet de verre vakantiereizen die je hebt gedaan, of de auto's waarin je hebt gereden. Uiteindelijk zijn het de relaties die je hebt opgebouwd. Liefde. Liefde is wat het leven zin geeft. Je relaties met familie, je vrouw, kinderen, vrienden. Maar hoe kan iemand ooit hoopvol zijn? Als je weet dat ook die dingen op een dag voorbij zijn. Dat die dingen eindigen. Dat zijn de vragen die opkomen als je de confrontatie aangaat met de dood. En dat is niet makkelijk. Maar alleen als je dat gedaan hebt, alleen als je dat gedaan hebt, kan je nu ook de confrontatie aangaan met de opstanding. En in zekere zin is die nog veel spannender. Want we weten namelijk dat we doodgaan. Maar durf jij te geloven dat de dood niet het laatste woord heeft? Durf jij te geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood? En dat we eeuwig leven mogen hebben als we geloven in Hem. Durf je dat? Dan praten we niet alleen maar over de dood. Dan praten we er letterlijk overheen. Dan praten we over datgene wat achter de dood ligt. Het eeuwige leven met Jezus. Jezus vervult de belofte dat er leven is over de dood heen. En zo komen we bij ons laatste punt. Want ons worden deze beloftes over de toekomst allemaal aangeboden. Er is alleen één ding wat tussen jou en die toekomst met Hem instaat. Het is een zwaar woord. Paulus noemt het de zonde. Als jij deze toekomst wil omarmen, dan kan dat door geloof in Jezus. Dit is wat hij zegt. Het is dankzij Hem dat aan u de vergeving van de zonde verkondigd wordt. Ieder die gelooft, wordt door Hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op de grond van de wet van Mozes. Zonde wil zeggen dat jij het doel hebt gemist. De wet van Mozes, Mozes die die wet persoonlijk ontving van God zelf. God die zijn wil bekend maakte en wij hier op aarde die er een potje van maken. En wij denken dat als wij onze eigen gang gaan en dat we vervolgens in eeuwigheid met God willen leven, terwijl we Hem eigenlijk ons hele leven de rug toe hebben gekeerd. Die twee dingen gaan niet samen. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Tenzij Het is onmogelijk tenzij onze zonden ons vergeven worden. En dat is precies het aanbod wat op tafel ligt. We lazen namelijk dat ze geen enkele grond konden vinden voor de doodvonnis van Jezus. Dat komt omdat hij onschuldig was. Omdat hij zonder zonde was. En toen hij daar hing aan het kruis, droeg hij niet zijn eigen straf, maar de straf van jou en mij. Onze doodvonnis heeft hij gedragen. Zodat wij, als we in hem geloven, op hem vertrouwen, eeuwig leven mogen hebben. Hij heeft dat gedaan. Ten koste van zijn eigen leven. Dat noem je zelfopofferende liefde. Ik vertelde jullie net over mijn vader. En mijn vader was toen hij nog leefde een gelovig man. En hij kende deze liefde van Jezus. Persoonlijk. En niet om mijn vader op een voetstuk te zetten. Want hij had zijn tekortkomingen. Zoals we die allemaal hebben. Maar het was te zien. Het was te zien dat hij die liefde van Jezus kende. In de manier waarop hij met mij, met zijn gezin omging, met anderen omging. En zo wil ik jullie een videoclip laten zien van mijn vader. Een van zijn bekendste uitspraken. Het was op de 8e verjaardag van mijn zus Zita. En hier leerde hij ons iets over wat zelfopofferende liefde is. Het was haar 8e verjaardag en er was niets liever wat mijn zus wilde dan een hond. Maar mijn vader, die hield niet zo van honden. Laten we kijken.
Wat had je er allemaal van? Zit daar was niet jij naar te kijken?
Slingers.
Ja, dat is slingers, hè? Wat zei je nou? Ben je een beetje zenuwachtig?
Ja.
Waarom?
Omdat je vandaag
jarig. Ja, en je had een droom gehad, hè?
Ja, dat ik niet meer één cadeautje kreeg. En voor de rest was het allemaal vol cadeautjes.
Ja, was een cadeautje tegen.
Een
pen. Nou, en dat, weet je, maar de helft is waar. Want het is, ik krijg vandaag eigenlijk maar één cadeau.
Meer. Kijk, hier zijn er twee.
Ja, maar die zijn niet voor Zita. Zita krijgt vandaag maar één cadeau. Hier moet nog wat in.
Een dier.
Een dier? Ja, maar zouden we nou een dier nemen? Wat voor dier zou hier dan in moeten?
Hamster.
Hè?
Hamster.
Een hamster?
Ja.
Nee. Een hamster past hier niet in. Dus we hebben geen hamster.
Wat is het dan?
Een ander dier. Welk dier zou je het liefst willen hebben?
Een hond.
Dan komt een hond in.
Hoe dier?
Die gaan we straks halen.
Wat leuk!
Hè?
Ja.
Nou, dus ik heb hem maar, je hebt gewaagd rood, je krijgt maar één cadeau vandaag.
Ja, twee.
Ja, dat hoort er dan een beetje bij.
Maar jij vond toch een hond niet leuk?
Ja, maar weet je wat het is, Gita?
Nee.
Ik vind een hond best wel een beetje lastig in zo'n klein huis, want er zijn nog wel veel mensen. Maar ik weet dat jij nog veel meer van honden houdt als dat ik niet van honden houd. Nee. En ik hou veel meer van jou. Als het niet van honden. Dus als het groter is, dan doe ik het.
Ik hou veel meer van jou dan dat ik niet van honden hou. Hier schemert iets door van die zelfopofferende liefde van Jezus. Waar je de belangen van een ander boven die van jezelf stelt. Want Jezus, die wilde niets liever dan de kruisdood vermijden. Hij bad het in Gethsemane, in de tuin, voordat hij werd opgepakt. Mag deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan? Maar hij deed het omdat hij een doel voor ogen had. De Hebreeënschrijver die verwoordt het zo. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. Weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, ik hou veel meer van jou dan dat ik niet van sterven aan een kruis hou. Ik hou veel meer van het leven dan dat ik niet van de dood hou. Hij is het die tegen mijn vader heeft gezegd, Eduard, ik wil niet sterven. Maar ik wil nog liever niet dat jij sterft. Want ik hou veel meer van jou dan dat ik niet van sterven aan een kruis hou. En het was niet alleen de fysieke pijn waar hij bang voor was. Het was vooral de geestelijke pijn. Jezus, de Zoon van God, in eeuwigheid verbonden met de Vader. En hier hangt hij aan het kruis en zegt hij, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En als ik dit persoonlijk maak, denk ik, Jezus verloor zijn Vader, zodat ik mijn Vader niet voor altijd hoef te verliezen. Maar dat ik die stem die jullie net hoorden, dat ik die weer eens live terug ga horen. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is wat er op het spel staat. Als iemand overleden is, dan krijgen dit soort video's, dit soort uitspraken een bijzondere betekenis. Iemand is er niet meer, dan hou je iemands kamer intact. Je bewaart zijn kleren, zijn spullen, die krijgen extra lading. Maar als iemand leeft, dan maken die spullen allemaal niet uit, want dan heb je diegene, dan heb je die persoon zelf. Zo moeten we ook niet rouwen om Jezus dood alsof hij er niet meer is. Niet nostalgisch terugkijken van, oh, wat was het mooi wat hij allemaal had gezegd, wat hij allemaal heeft gedaan. Nee, Jezus leeft vandaag. Je hebt niet alleen zijn onderwijs, je hebt niet alleen zijn woorden, je hebt niet alleen de mooie inspirerende verhalen, je hebt hemzelf. Die zelfopofferende liefde kan jij vandaag ervaren. Je mag hem kennen, de opgestane Heer. Zoals de engel zei tegen de vrouwen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Hij is verschenen aan velen. Hij heeft Gods belofte vervuld. Hij heeft onze zonden vergeven. En hiermee hebben we bewijs uit het verleden om te kunnen geloven. Hebben we hoop voor de toekomst. En kracht voor vandaag door zijn zelfopofferende liefde. Hij zegt tegen jou, ook al kost het mijn leven, ook al moet ik sterven, ik hou veel meer van jou dan dat ik niet van sterven hou. Geloof je dat? Laten we een moment stil worden om hem te zoeken in gebed. Dank u wel, Jezus, voor uw zelfopofferende liefde. Onvoorwaardelijk heeft u mij, heeft u ons lief gehad. Omdat u tegen ons zegt, ik hou veel meer van jou dan dat ik niet van sterven hou. Het was het waard voor u. De vreugde die voor u in het verschiet lag. En ik kan niet anders. En zoals we hier zitten, kunnen we niet anders dan zeggen, ik geloof. Misschien zitten we hier en geloven we niet en hebben we twijfels. Ook dan ziet u ons hart. Wilt u ons tegemoet komen? En wilt u kenbaar maken dat u niet dood bent, maar dat u leeft. U leeft vandaag, want u bent de opgestane Heer. Jezus Christus. Amen. Amen.